Gemeente, in deze weken kunt u allerwege horen dat men oproept tot inkeer. En vooral tot verootmoediging. De wereldsituatie is ernaar. En ook de situatie van ons eigen volk vraagt om inkeer en verootmoediging. Denk met name aan de overtreding van Gods geboden, die hand over hand toenemen. Het wordt wel haast een heidense situatie langzamerhand. En geen wonder dat velen ook vrezen dat Gods oordelen heel dichtbij zijn. Al moet dat niet op een sectarische wijze uitgelegd gaan worden. U begrijpt wat ik bedoel. Maar die oproepen tot inkeren, tot verootmoediging, die mogen er best zijn. Alles heeft het te maken uiteraard met de ontkerstening van ons land. Ja, zullen wij dan niet te hard roepen dat wij daar part nog deel aan hebben? Dat ons dat wel voorbij gaat? En dat we onze handen wassen in ons schuld? Nee, zeggen we dan, dat kan niet, natuurlijk niet, maar ja, ondertussen voelen we ons toch vaak wel een beetje op een veilige plaats, de kerk. Althans, hier is het zo erg nog niet als buiten de muren van de kerk, waar de ontkerstening zijn gang gaat en Gods geboden met voeten getreden worden. Wij weten beter, toch? Ja. Ook in Davids tijd werden Gods geboden overtreden. En niet zo weinig. Zelfs onder de heerschappij van David. Dat zou u misschien niet verwacht hebben. Onder het koningschap van David werden ook Gods geboden overtreden. En zelfs door David zelf. Door David zelf? Ja. Door David zelf. De diepe, treurige geschiedenis van het overspel van David met Bathsheba en zijn schuld aan de dood van Uria. U kent de geschiedenis. Tweevoudige wijze Gods gebod te vertreden. David, bent u dat? Ja. Ja. Maar David is toch een man naar Gods hart? Ja. Maar hierin niet. En dat mag dan ook nooit gemeend als een excuus worden gebruikt. Van zie je wel. En dat gebeurt nogal eens. Meer dan eens. Als dit soort dingen plaatsvinden in de gemeente, in de kerk. Ja, en David dan? Dat komt ook voor zelfs bij het gruwelijke van incest. Zelfs door ambtsdragers. Al zijn ze er ook vaak onterecht van beschuldigd, maar ook wel terecht. En de ambtsdragers weten meer dan u in dit geval. Dat ambtsgeheim hier heel sterk geldt. Maar dan wordt heel gauw gezegd, ja, David dan. Dus dat kan blijkbaar, ja, het kan. Maar het is geen excuus. Des te meer extra belastend materiaal, des te erger. Het zesde en het zevende gebod zijn door koning David op verschrikkelijke manier overtreden. Door David. Kan het nog erger? Ik zou het niet weten. Wat erger kan. Kwam dit dan niet voor buiten het paleis? Tuurlijk. Gebeurde dat niet in Jeruzalem van die dagen? Zeker wel. Maar van David komt het des te harder aan. En daarom is de Bijbelgemeente ook zo uitvoerig in de beschrijving hiervan. We zullen ingehouden spreken vanmorgen. De Bijbel naspreken. Maar het mag wel duidelijk zijn dat de Bijbel hier heel realistisch is. En er niets verhult. Wat is de Bijbel eerlijk? Wat gaat God eerlijk met ons om? David wordt niet in een lijstje gezet als heilige die nooit zonde deed. Integendeel. Nou, u kent de geschiedenis. En dan lees ik in het eerste vers de woorden: en de Heere zond Nathan tot David. Dat is geen woord te veel. Dat is heel zakelijk, nuchter. En de Heere zond Nathan tot David. Precies waar het om gaat. Duidelijk is dat de profeet Nathan op de hoogte is gesteld door de Heere zelf. En de Heer heeft hem duidelijk gemaakt welke zonde de koning gedaan heeft. Zesde en het zevende gebod overtreden, bijna tegelijkertijd. En de Heer zegt niet tegen de profeet Nathan: nou, ik begrijp natuurlijk wel dat ik voor koning David een uitzondering maak. Ik stel je op de hoogte van die dingen, maar ik begrijp natuurlijk wel, je kunt die koning niet openlijk even te schande maken. Kun je niet maken. Dus zwijgplicht. En we verzwijgen dat dus. Nee. Uitvoerig heeft hij van de Heere gehoord wat er gebeurd was. En dat de Heere dat niet ongestraft laat. Ook niet bij koning David. Nee. De man naar Gods hart. Ja. Maar hierin niet. Hierin niet. En dat laat de Heere duidelijk merken. En dat moet hij gaan zeggen. De gemeente is een algemeenheid. De Heere laat de zonde niet ongestraft. Welke dan ook. Welke dan ook. En dat laat God aanzeggen in de bediening van het woord. En dat is vaak ongehoord, maar ondertussen. Dan is het ook niet mis te verstaan als God door de profetie, door de bediening van het woord, door het profetisch ambt ons aanzegt waar het misging. Ook al wil je zelf de zaak verbloemen, of er niet aan. De Heere laat niemand uitgezonderd door de profetische bediening vandaag de dag op niet mis te verstaande wijze zeggen waar het aan schort. Al gaat er eerlijk gezegd wel eens een tijdje overheen. Zodat je denkt, nou, de Heere ziet het niet en hoort het niet, het zal wel meevallen. Nee. Voordat de Heer de zonde hier ontdekt, is de zoon van Bathseba al geboren. Uit overspel. Dat is allemaal al gebeurd. David dacht misschien, nou ja, valt wel mee. En God is genadig. Zo ken ik hem toch. En nou, vraag maar. Ja, gebeurd is gebeurd. En ja, nou zo ongeveer, hè. Zo ongeveer. Het duurde een hele lange tijd, eigenlijk, voordat God precies gaat zeggen waar het op staat. En dan zal je het ook weten. En dan komt de profeet Nathan ten paleize van koning David. En hij valt niet met de deur in huis. Dat getuigt van wijsheid. Wat gaat Nathan doen? Hij gaat spiegelen. eigenlijk een heel moderne methode. Op een rustige manier binnenkomen. Eens even kijken. En dan met een paar enkele woorden spiegelen. Spiegel voorhouden. Kijk daar eens in. Eigenlijk een heel moderne methode. Wat gebeurt hier? Nathan gaat heel rustig een verhaal vertellen. Er waren dus twee mannen in de stad. De een was heel rijk, de ander was heel arm. Die rijke man had heel veel schapen, ontzaglijk veel schapen. En die arme man had er maar eentje. Een heel klein lammetje hield hij zoveel van. Een troedelbeestje, een ooilammetje. En wat gebeurt er op een dag? Die rijke man die krijgt bezoek overwacht van een wandelaar. En naar oosterse gewoonte wil hij graag zijn gastvrijheid ten toon stellen. En hij moet dus een maaltijd bereiden. Vrij onverwacht. En wat doet hij dan? Hij gaat uit een van zoveel schapen er een halen en die... Nee. Hij gaat het ene kleine lammetje van die arme man halen. En dat slacht hij. En dat gaat hij bereiden. David wordt helemaal meegenomen in het verhaal. Wat een verhaal zeg. Och, och. Verschrikkelijk. Doet hij dat? Wat een onrecht. Wat een onrecht. David heeft nergens erg in. Helemaal nergens. Niks niet. Och, och. Verschrikkelijk zeg. Heeft hij dat gedaan? Die rijke man met heel veel schapen. Dat ene kleine lammetje van die ene arme man gehaald. Verschrikkelijk. Wat een onrecht. Wat een onrecht is dat. Ziet u David luisteren? David is een oprechte man. Dat vindt hij verschrikkelijk. Dat vindt hij zo erg. Zou het zo zijn, gemeente, dat wij zondag aan zondag het verhaal van het leven horen vertellen? Denk het wel. Wat een onrecht in de wereld, hè? Ontzettend. De rijke die benadeelt de armen. Dat gaat altijd maar door zo. En de denkers zeggen, ja, kijk, daar heb je echt de diepste oorzaak van het conflict tussen Oost en West, tussen het arme Azië, Indië en het rijke Westen. Gevolg van eeuwenlang onderdrukking van de rijke door de rijke, van de arme. Wat een onrecht, hè? Wat een onrecht. Verschrikkelijk. Wat een onrecht in de wereld. Oh, oh, oh. En wat een onrecht in de kerk. Als we het daar eens even moeten hebben. Jo, nog een toezicht. Het is wat. Heb je het al gehoord, zeg? Die synode. En die gemeente. Jo. En die kerkenraad. Die kerkenraad van ons. Het is wat, zeg. Het is wat. Nou. Wat een onrecht allemaal. En soms is dit verhaal voor ons zeer meeslepend. En we kunnen ons zelfs kwaad maken. Maak ons kwaad over de zonde van anderen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En we zeggen er nog bij dat God dat nou toelaten. Ja, zegt de ander. Ja. Ja, zo goed is God nou, hè. Ja, zo gaat dat nou. Maar het is wel erg. Ja, het is verschrikkelijk. Oh, wat is het erg. Het is toch wat? Nou, noem maar op. Het eindzoek. En met al die verontwaardiging zijn we zelf net nog iets beter. Dan zit je zelf buiten schot, hè. Je bent nog zo goed dat je het allemaal heel goed weet, hoor. Dat dat niet deugt. Echt niet. En we zeggen er echt bij dat we het verschrikkelijk vinden. hoe ze dan gedaan worden. En dan wel zegt, God zou er iets aan moeten doen. Ja. En dan zitten we dus. We weten het zo goed. Maar we zitten lekker bij de schot. Want zelf zijn wij zo slecht niet. Tuurlijk niet. Allicht niet. Ja. En dan gaat die rijke man, die gaat dat kleine lammetje van die arme man nemen, dat ooilammetje. En hij gaat het doden en dan woedend wordt David. Boos. Verschrikkelijk. Toen ontstak David's toorn zeer tegen die man. Hij vindt het vreselijk. Een en al verontwaardiging. Werkelijk waar. Zo waarachtig als de Heere leeft, zegt hij. De man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Is David zo boos? Ja. Meent hij het? Hij meent nog ook. Dat is David vroom, hè? Ja, dat is hij. Dan is het ook als het gaat over de zonde van een ander. En hij velt zelfs een doodvonnis over hem. Die man mag niet meer blijven leven. Die zoiets verschrikkelijks gedaan heeft. Hoe krijgt hij het in zijn hoofd, zeg? Ja, toch niet voor mogelijk. Die man moet gedood worden. En dan nog wat. Dat ooilam moet hij viervoudig teruggeven. Ja, zo stond het inderdaad in Exodus 22 vers 1. Dan staat er nog. In dat geval moet hij het viervoudig teruggeven. Wat kent David zijn Bijbel goed? Wat weet David heel precies wat er in het woord van God staat? Ook als het gaat om een ander. Juist in dit geval, nu het gaat om een ander. Denk erom, we zijn schriftuurlijk. Dat woord, dat moet toegepast worden. En dat moet uitgevoerd worden. Denk erom. Want God is recht, hoor. En hij is de rechter die beslist. Die man die moet gedood worden. En dat ooilam viervoudig teruggegeven worden. Lieve gemeente, heb je er erg in? Dat David hier zelf strenger is dan God. Nota bene. Want God had voor deze zonde in Exodus 22 nooit de doodstraf geëist. Maar David vindt dat het wel moet. Want zo'n man, die zulke verschrikkelijke dingen doet, David is strenger dan God. Ja, zo gaat dat doorgaans, herkent u het? We maken mensen een kopje kleiner, die God laat leven. We doden mensen met onze woorden. We priemen ze met onze ogen vast. Die God laat leven. In de tijd van de genade. Ja, zo gaat dat. Als je vreselijk opwindt over de zonde. En wat er al niet gebeurt in de wereld en in de kerk. Het is toch verschrikkelijk. En je zit zelf. Buiten schot. En je zegt dat natuurlijk niet, want dat hoort niet zo. Daar ben je rechtzinnig voor. Je zegt dat niet. Je zegt niet dat je beter bent, wellicht niet. Natuurlijk niet, dat staat niet netjes. Maar je betoont het wel. Met je gedrag. En ook met zoveel woorden. Dat je het in ieder geval beter weet. En dus ook beter doet. David. David. Ja, ja, hoor hem maar. Hoor maar, zo'n tekeer gaat weg. Nogmaals, hij zweert, zo waarachtig als de Heer leeft. Gaat hij de naam van God erbij?
Ja.
Durft hij dat? Jawel. Is David tot deze dingen allemaal in staat? Blijkbaar. Er kan wat. Er kan wat. Blijkbaar. Zo waarachtig als de Heer leeft. Die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Zul je David zitten? En ze hebben hem opgewonden. Boos dat hij is. En dan boort de vinger van Nathan in de richting van David. Gij zijt die man. Zonder omwegen. Er is geen woord Frans bij. Geen woord te veel, geen woord te weinig. Ja, en dan komt de Heer aan het woord via de profetie van Nathan. En dan volgt er een uiterst zware oordeelsaankondiging. Nee, dat kan niet waar zijn. David is een kind van God. Een man naar Gods hart. God zal heel voorzichtig met hem handelen. Let op, gemeente, tot ons eigen onderwijs in deze. Laten we het meenemen allemaal. Hier volgt een uiterst zware oordeelsaankondiging. Nathan zegt namens God, het zwaard zal van je huis niet wijken. Nooit. Dus niet maar een poosje. Zolang je leeft. En het geldt je hele huis. Het huis van David. De Davidische dynastie. Het koningshuis van David. Het zwaard zal van je huis niet wijken. En dan moet u nog verder horen, gemeente. Nog veel verder horen. Nog veel verder horen. Tot in het Nieuwe Testament. Tot op Golgotha toe. Het zwaard zal van je huis niet wijken. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Ja, dan komt het evangelie mee, hoort u wel. Maar niettemin, het is wel, het is niet mis. Hè? Het is niet mis, hoor, want David heeft het ook geweten. Later in zijn leven. U weet wel, de geschiedenis met Absalom en zo. Hè? Dat komt allemaal nog wel. En nog veel meer zelfs. Het is waar geworden, hoor. Wat neemt God de zonde serieus? Ja, laat het ook een les voor ons zijn, echt. Hoor. Je kunt echt niet goedkoop zondigen. Zouden wij de zonde doen, opdat de genade te midden worden, zegt Paulus. Dat zij verre, nota bene. Want dit raakt de heiligheid van God en de heiligheid van zijn geboden. Ja. En David. Waar nu helemaal eigenlijk gebiologeerd door Nathan met die priemende vinger, weet u wel. Gij zijt die man. Nou, even kijken naar David. Hoe ziet die man eruit? Ja, die is nergens meer. Want deze persoonlijke toespitsing van de zonde, lieve gemeente, je kunt op een zonde preken. Je kunt op 100 jaar over de zonde horen preken en doet je niks. Tenzij die toegespitst wordt. Gij zijt die man. En dat gaat ook dwars door je heen. Dwars door je heen. Als een pijl. En dat hoort u dan in Psalm 51, weet u wel. Luister maar. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. De man naar Gods hart? Ja, nu wel. Zo ook? Ja, ja, zo. Wees mij genadig, o God. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Daar heb je de man naar Gods hart. Heeft hij een nieuw hart dan? Ja. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Nou, daar hebt u hem helemaal hoor. Helemaal. Die vinger van Nathan, die ging dwars door zijn ziel. De vinger van God. Ja, dat is het afgelopen. Vers 13. Toen zei David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat is die eerlijk, hè? Ja, genade maakt eerlijk. Dan ook geen, niet proberen te verhullen. En niet gaan zeggen van, ja, maar u weet toch wel. En, ja, kijk, je moet het natuurlijk begrijpen. En je moet een beetje invoelingsvermogen hebben. En je moet dat kunnen plaatsen, toch. En je bent toch maar een mens, niet waar. En Nathan, dat begrijpt God toch ook wel. Nee, nee, nee. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Die man in dat verhaal is David zelf. Het beeld in de spiegel, dat is hij zelf. Spiegelen. Ja, bent u wel eens geschrokken van uw spiegelbeeld? Of bent u nogal aardig tevreden met uzelf? Ik vraag het op mezelf hoor. Of denkt u dat er een ander er zo vreselijk uitziet? Even de spiegel kijken. De 10 geboden is niet voor niks gelezen. Valt nogal mee of... Is het draaglijk? Valt er mee te leven? Of zeggen we, ja kijk, waar heb je het nou, hè? Die 10 geboden die worden geleefd en ze horen het niet, hè? Ze horen het niet. En die man die zou het dus moeten horen. En zij moet als ik het te harte nemen, die 10 geboden van God. Verschrikkelijk. En we kijken nog verder om ons heen, want we zijn bewogen. Het maatschappelijk leven. En we zijn sociaal bewogen mensen. We kijken om ons heen en we zeggen een oproep tot inkeer en verontmoediging. Gebedsbijeenkomsten. En we gaan naar Den Haag toe. Of het horen wil of niet, maar we gaan. Want er moet verontmoediging komen en inkeren. Het gaat niet goed zo, echt niet. Het gaat helemaal niet goed zo. Lieve gemeente, en dit woord van God, dat gaat door de muren heen hoor. De zonden buiten ons, zijn de zonden in ons. En wie de zonde niet uitleeft, die heeft ze wel in te leven. Gij zijt die man. U bent die vrouw. Jij bent dat meisje. Jij bent die jongen. We hadden 31 oktober. Reformatieherdenking. En een van de dingen die de reformatie ons gebracht heeft, is dit gemeente, dat er weer een persoonlijke toespitsing gekomen is van het woord van God op ieder afzonderlijk. De Romeinse kerk had een massale benadering. De kerk waar je lid van was en je werd zalig, tenzij je een doodzonde beging. Dat gebeurde niet zo vaak. De reformatie zei, nee, het gaat erom dat wij persoonlijk voor het aangezicht van God gesteld worden. Heel direct. En overleef je dan? Dat is de vraag. Kijk, wat hoort u in deze woorden? U bent die man. Nou, één ding, gemeente, als de dingen zo persoonlijk naar ons toe komen. En daar gaat het om in de prediking, hoor. Want anders dan treft het allemaal langs je af. Zoals een eend, weet u wel, die het water van zich afschudt. Je gaat je gang weer. Hier gaat het wel om. Deze persoonlijke toespitsing van het woord van God. Nou, dit weet ik wel, dan ga je minder tekeer over de zonde van anderen. Of helemaal niet meer. Dan kun je het wel zien soms, en het kan je bedroeven en pijn doen. Maar je durft niks meer te zeggen. Want hier, hè. Ja. Als je de grootste van de zondaren wordt, dan kan die ander niet groter wezen in de zonde. Is toch zo? Wat had David de druk zeg over die man die zo handelde? Door wat God hem aanwijst. Dat is gebeurd. En David zei, ik heb gezondigd. Of, ja. Gaan wij misschien vrij uit? Ik had over de wet van God. De geestelijkheid van de wet van God. Zoals Jezus dat toespitst in Matthäus 5. Je hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar ik zeg u, zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, ten onrechte, die zal strafbaar zijn door het gericht. En ge hebt gehoord dat van de oude gezegd is, ge zult geen overspel doen, maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, een man aanziet, om dezelfde te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart, in haar hart, met haar, met hem gedaan. Gaat het ons niet aan? Vanwege overspel, gemeente, staat David hier wel buitenspel. Helemaal. Zijn koningschap verspeeld. Zijn knechtschap verzondigd. Zijn kindschap verzondigd. En Gods vriendschap ook verspeeld. Is alles kwijt. Ja, zo gaat het met de zonde, bij alles kwijt. Alles. En vanwege doodslag heeft David hier geen enkele armslag meer om zich voor God te rechtvaardigen. Uitgeteld. En David zei, ik heb gezondigd tegen de Heer. Ben je klaar? Pardon, tegen de Heer, tegen Bathseba. Ja. Tegen Uria. Ja. Ja, nee, ja, ja, ook. Tegen de Heere. Tegen de Heere. ten diepste. En Nathan zei tot David. En dan komt er een wonderlijke wending in het hele verhaal. En Nathan zei, dat zijn toch goede kenmerken. Die geven mij hoop dat God u genadig zal zijn. David, denk er eens over na en bid maar veel tot God of die je dan zal gedenken. Nee, dan komt er een merkwaardige wending. Als David zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere, dan staat in één keer, en Nathan zei tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Dat gaat snel. Dat gaat snel. Dat gaat sneller dan het licht. Dat steekt nog één. Dat steekt nog één. Wie zijn zonde beleidt en laat, die mag erop rekenen dat God is een keer barmhartig. Nee. Die zal barmhartigheid geschieden. De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Zo snel gaat de evangelie als het licht der wereld zelf. Hoe kan dat? Nou, dat begrijp je toch wel, gemeente. David blijft toch het type van de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En die vinger van David, die wijst op Golgotha. Dien die geen zonde gekend heeft, was onze Heer Jezus. Heeft hij tot zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Dat noem ik nou een sterk staaltje van genade. Een sterk staaltje van genade. Ja. Hebben we onszelf herkend in de spiegel van Gods wet. En die oproep tot inkeer en verontmoediging. Aan onszelf geadresseerd in de eerste plaats. Ja, wie zich daaraan onttrekt. En zegt, dat geldt mij niet, die leeft in een waan. En dat is niet goed, zegt de dokter. In een waan leeft. Wie zich aan die persoonlijke toespitsing van de schrift onttrekt. Die leeft in een eigen waan. En dat is niet goed, zegt de Bijbel. En nogmaals, dat komt tot uitdrukking in het tekeer gaan over de zonde van anderen. Maar wie zichzelf herkent, die kan alleen maar verdrietig worden. Ik. Je moet hier met jezelf komen. Ik. Ja, hier wel. Hier wel. Ik. Ik heb gezondigd tegen de Heer. En nogmaals, gemeente, wie dat zegt, die krijgt onmiddellijk het evangeliewoord te horen. Onmiddellijk. Dat is ook de reformatie. De reformatie heeft gezegd, nee, je hoeft niet een hele lange weg van boetedoeningen te gaan plegen. En allerlei dingen al goed te gaan maken. Via allerlei werken die je moet gaan doen. Onmiddellijk is dat het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want nu zie ik Gods vinger nog een keer priemen in de richting van Golgotha. Hoor het, gemeente, en beef. Van eerbiedig ontzag. Nou priemt die vinger van God nog een keer in de richting van Golgotha. Gij zijt die man. De man van smarten. Al onze zonden heeft God op hem gelegd. En om ons overtreding is hij verwond. En om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem, op Jezus. En tegelijk zie ik daar weer een lam. Een lam sterven. Het is een lammetje. Het is een ooilam. Het lam Gods. dat de zonde van de wereld wegdraagt. En het is zo'n lief klein lammetje. Gods ooilam. Mijn enig geliefde zoon. God zegt dat de vinger van de evangelie wijst naar Golgotha. Gij zijt die man. Die het ooilam sterven. Zijn geliefd kind. Het enige wat hij had. Voor gelijk de sprake van het kruis. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is Jezus. Welke rust? De rust van de verzoening. Van al je zonden. De Heere heeft ook uw zonden weggenomen. Hoor de muziek in die twee woordjes. Ook uw. Er gaat de hemel open. Doe je mee, gemeente? Doe je mee? De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Ze zijn gedacht. En dat lammetje, het ooilam. Het enige wat hij had. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Reformatie. Heeft ons deze dingen weer teruggegeven. De onmiddellijke vergeving van de zonde. In de Heere Jezus Christus. Of hebben we daar geen behoefte aan? Is het dan niet vreselijk wat er gebeurt in de wereld en in de kerk? Afgoderij, occultisme, tot en met een Satanskerk, ontheiliging van Gods dag, gezagsondermijnde activiteiten, moord en doodslag, van abortus tot euthanasie, samenwonen in plaats van trouwen, verloedering, pornografie. Is het dan niet vreselijk wat er allemaal gaande is? En dat heeft het leven gekost van het Lam van God. Is het niet verschrikkelijk wat er om ons heen gebeurt? Gij zijt die man.